Het is wel weer even wennen. Tijd terug dat ik hier heb mogen staan. Anderhalf jaar ruim. En wat pak je dan beet? Er is veel gebeurd in die tijd. Veel om over na te denken. Veel dingen die je bezighouden. En zo'n maand of twee, drie terug, op zo'n moment van denken, de tijd daarvoor hebbend. Ik speel graag het een en ander aan muziek af. Was er een nummer van Eden's Bridge dat mij raakte. Dat mij ook wel bepaalde bij datgene wat ik met jullie wil delen vandaag. En ik noem het liever geen preken, het is meer een overdenking. En ik lees een klein stukje vertaling uit de tekst die zij zongen. Het nummer heet Terwijl de aarde wacht. Althans, dat is de vertaling, want het is een Engelstalige tekst. En dan zingen ze: in een gebroken land lopen de bronnen van liefde droog. In een bevroren plaats. Ik krijg een nieuwe. In een bevroren plaats zijn de verwonden aan hun lot overgelaten. Maar als we leven in schaamte, dan is pijn het enige dat kan groeien. Onze harten en hoofden vullend, zodat ons zicht op u verdwijnt. Toch is de roepstem helder voor een ieder, om oplettend te zijn en te waken voor de val. Dus waarom staan wij vanavond verloren in het midden van de nacht en horen we ver weg stemmen huilend in de storm? Als de aarde wacht, terwijl de aarde wacht. En dat zinnetje raakte mij, terwijl de aarde wacht. Want ook onze Heer had daar zo zijn vragen en zijn zorgen bij. Hij staat al aan. Dit was mijn vraag. Als hij luistert naar mij. Die kant. Waar maken we ons druk om? Wat houdt je bezig? Wat houdt je gevangen? In ons land, in een tijd dat er gesproken wordt over economische of financiële crisis, en er zorgen zijn rondom woning en hypotheek, maar ook andere zorgen je leven kunnen raken, over baan en werk, ambities die je hebt, maar niet kunt vervullen, omdat dingen in de weg staan, maatschappelijke ontwikkelingen, kerk, geloof, of ook dit houdt ons bezig. Kennelijk. En het gewone spel van het leven komt langs. En we roepen van alles. We zijn in zorg, kort of langere tijd. Er zijn vragen. We maken ons er druk over. Het houdt ons leven bezig. We gaan erin op. We heffen de vinger en vertellen wat we ervan vinden. En het is maar een kleine verzameling van datgene wat in de laatste week, anderhalve week, ons heeft beziggehouden. Wat houdt je bezig? Hoe staan wij in het leven? In een tijd waarin we vrijwel alles bijna onmiddellijk weten. We zijn altijd en overal online. Is het niet de tv, dan is het internet. Of Facebook. Of Twitter. Of noem het maar op. Er zijn altijd manieren om te weten wat er gebeurt. Bij de buren of aan de andere kant van de wereld. We hebben een enorm druk social media leven. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in contact met alles en iedereen. En we hebben overal een mening over. En zelfs als we niet gewoond zijn geweest om die mening maar altijd te geven, dan worden we wel uitgenodigd om ergens een like of niet aan mee te geven. Maar is dat onze plaats? Is dat de bedoeling van ons leven? Is het terecht? En waar baseren wij onze meningen op? Vanuit welk perspectief? Vanuit welke passie? Vanuit welke manier van kijken reageren we en gaan we om met al dit soort vraagstukken? En waar maak je je druk om? Wat houdt je bezig? En wat draag je daarvan over op je kinderen, je familie, je buren, je collega's? En wat is dan onze plaats als kinderen van de Vader in dit leven? Als je de levensspannen bekijkt van ons als mensen, ergens tussen wieg en graf staan wij. De een al wat verder op weg, de ander wat korter. En precies hoe lang ons leven duurt, weten we niet. Maar in dat leven hebben we te maken met onze vrienden, met ons gezin, met onze familie. Heb je dromen, heb je wensen, je hebt ambities, je gelooft of niet. Je hebt een carrière of niet. Je bent met studie bezig, maar gaat dat wel? En hoe sta je daar dan in? Hoe kijk je daar tegenaan? En waarmee vullen we dan ons hoofd, ons hart, onze gedachten? Want waar we vol van zijn, lopen we ook van over. De laatste tijd heb ik daar veel over lopen denken. Wat is er allemaal gebeurd? En wat speelt er nu nog? En wat doet mij dat? Wat doet jullie dat? Wat betekent dat dan? Voor mij, in de laatste 2,5 jaar heb ik te maken gehad met het verlies van mijn functie. Niet van mijn werk. Ik werk nog steeds bij dezelfde werkgever. Maar de baan die ik had, is weg. Bestaat niet meer. Ik doe tijdelijk wat anders en moet nog ernstig wachten. En dat duurt nog wel een paar maanden voordat ik weer een plek heb waarvan ik kan zeggen, dat is mijn plekje in die organisatie. Dat is een rol. Geen zorg direct over de dagelijkse gang van zaken en inkomen om van te leven, want dat is wel gegarandeerd. Maar je bent je ankertje kwijt. En dat is best zoeken. Dat is best lastig. Deel geweest van het gebeuren hier in de gemeente. Conflict in een oudsteraad. Die je vult met gevoelens van schaamte en onvermogen. En dat had toch niet moeten gebeuren. Dat raakt diep. Onze jongste dochter is 1,5 jaar geleden getrouwd en het huis uitgegaan. En we zijn weer met z'n tweetjes. En ik kan jullie vertellen, het is een beste oefening om weer te leren met z'n tweetjes samen op te trekken. Sinds kort zijn we weer opa en oma. Kleinkind 4 en 5 zijn geboren. Ook dat zijn zaken die je bezig kunnen houden en die geweldig zijn om mee te maken. En dan komt er zo eind januari de vraag, joh, wil jij weer spreken? Kan ik dat? Mag ik dat? Durf ik dat weer? En dan in het land om ons heen, we hebben net de dingen gezien die langskomen en dan kijk ik ernaar vol verbazing en zie ik Nederland zich opwinden over Olympische Spelen in Rusland en dingen die daar aan de hand zijn. En dan staan wij als Nederlanders met het vingertje omhoog geheven te vertellen de rest van de wereld hoe het moet zijn. En ik heb er dubbele gevoelens bij. Ik ben het met dat vingertje niet eens. Ik ben het met die houding niet eens, want wij zijn niet het geweten van de wereld, denk ik. Maar ik ben wel Nederlander. En zo kan van alles jullie ook bezighouden. In je eigen omstandigheden die ik niet allemaal ken. De meeste zelfs niet ken. Zorgen over werk. Zorgen over je huis. Zorgen in het gezin. Zorgen over de maatschappelijke ontwikkelingen. Dingen die jullie en ieder persoonlijk op je eigen manier druk maken. En de een maakt zich druk om iets waarvan de ander zegt, hoezo? Allemaal zaken die ons bezig kunnen houden. En dan kom ik zo puzzelend en nadenkend bij onze Heer uit, die graag verhalen vertelde. Gelijkenissen noemt de Bijbel dat. En een van die gelijkenissen staat in Matthäus 13, versen 3 tot en met 9. En diegenen die al langer in ons geloof meedraaien, in de kerk meedraaien, die kennen die gelijkenissen wel. We hebben ze zo vaak gehoord. De gelijkenis van de zaaier. Die boer die over zijn land wandelend, land klaargemaakt voor, met zijn zaad bezig is en dat uitspreidt. Ouderwetse manier, dat zie je de huidige boeren denk ik niet meer doen. Maar zo'n zak voor de buik, hand erin, zaad pakken en met een grote zwaai gooi je het zaad in de ronde. En dat valt op de grond. Niet altijd op de juiste grond, zegt de Heer. Een deel van het zaad valt langs de weg. En de vogels komen langs en pikken het op. Een ander deel valt op rotsachtige bodem. Dat komt vlug op. Maar als de zon komt, schroeit het weg. En verdwijnt het weer. Want het heeft te korte, te kleine wortels. Een ander deel valt tussen de distels. En komt op, maar ook de distels komen op en die verstikken het graan. En een rest komt op de goede grond, wast op en geeft veelvoudig vrucht. 30, 60 en 100 keer. Dat is wel heel veel. En de Heer legt het uit ook. Later, aan zijn leerlingen. En vertelt wat het betekent. Die vier plaatsen waarop zaad valt. Die mensen die wel horen over het koninkrijk, maar er niets van begrijpen. Want er is ander zaad in hun hart gezaaid waar ze zich aan vasthouden. Harde grond langs de weg. Vindt geen voedingsbodem. En het zaad dat op de rotsachtige bodem terechtkomt. De mens die vreselijk enthousiast kan zijn, maar dat niet vasthoudt. Kort, heftig, geïnteresseerd. Er komt wat anders langs en dat is leuker en het valt weg. Want het heeft geen wortel. En dan zijn er die mensen die het wel horen en het meenemen, maar die verstikt raken in de zorgen en de vragen van het leven. En ik heb hier een klein stukje aanvulling gedaan op wat in de boek in de tekst staat. Kijk het naar Amplified Bible en dergelijke. En dan staat er door de vragen en zorgen van het leven en de verleiding van de rijkdom, de betovering van de overvloed, de goede boodschap wordt verstikt en draagt geen vrucht. Dit soort mensen lijkt op de grond die vol distel staat. En het laatste deel laat zich het makkelijkst uitleggen. Dat is het deel dat goed valt en goed vrucht draagt. Maar waar zit dan voor ons de spanning? Ik denk niet in die eerste twee. Ik denk dat velen die hier zijn niet bij die eerste twee categorieën horen. En graag zijn wij van die laatste categorie. Christen. Kinderen van God die wandelen in het leven en vrucht dragen. 30, 60 en ik ga voor 100-voudig. Zou ik prachtig vinden. Maar lukt dat? Hoe zitten we daarin? Wat we willen en zoeken is wel dat laatste. Maar hoezeer hebben wij last van dat derde deel? Dat deel dat tussen de distels terechtkomt. Dat overwoekerd wordt door de zorgen en de vragen van het leven. Dat is het vraagstuk waarop ik kwam met die voorbeschouwing van wat gebeurt er in die wereld om ons heen en wat maakt mij dat. Wat geeft mij dat voor drukte? Hoe houdt mij dat bezig? En dan zegt Jezus, met een heel eenvoudig perspectief, maak u geen zorgen wat u zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Uw hemelse Vader weet heel goed wat u nodig heeft. Hij kent ons veel beter dan wij onszelf kennen. En hij kent onze weg. Hij weet wat we nodig hebben. Geef God en zijn koninkrijk de hoogste plaats in uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Leef dus gewoon bij de dag. En ik vond er een prachtige tegeltjeswijsheid bij. Morgen bestaat nog niet. Dat is wat ons bezig kan houden. Vandaag. Maar ook verwachting is een vraagstuk waar ik tegenaan kwam. Vanuit welke verwachting staan we in dit leven? Hoe kijken we naar voren? Hoe nemen we onze eigen geschiedenis en de geschiedenis van het leven om ons heen met ons mee? Waarop zijn wij gericht? Waarmee vullen we ons leven, onze tijd en onze gedachten? Zijn we echt gericht op ons leven in Jezus Christus? Of worden we weggetrokken in al die andere vragen? Datgene wat u, jou, mij, onszelf druk doet maken. Of de nood in de wereld. Of de berichten over rampen en aanslagen en oorlogen. Leven we in zorgen of angst of wat anders? En wat gebeurt er dan om ons heen? Kennen jullie deze nog? De Filipijnen. En deze is vandaag aan de hand. En dit is al heel lang aan de hand. Met alle ellende die erbij hoort. En die zijn we bijna vergeten. Maar ook dat is nog steeds bezig. En hongersnood? Er is altijd ergens hongersnood. En deze raakte mij van de week. Er is een kleintje. Maar het is er wel een die tekenend is voor wat mij betreft voor de tijd waarin we leven. Je mag als je promoveert niet eens meer drie regels wijden aan datgene wat de basis is van jouw leven en de manier waarop je in het leven staat. Want het is strijdig met het neutrale van de wetenschap. Als je de woorden van de Heer volgt, dan roept hij daar het een en ander over. En dan zegt hij, Let op. Als dat gebeurt, dan is het pas het begin van de weeën. Het is het begin van een tijd die naar het einde toe wandelt. Het zijn signalen. En waar letten wij op? Op de weeën of op de geboorte? Dit was zijn perspectief. Hij nam zijn discipelen mee en vertelde ze: leer van de vijgenboom. En zij wisten wat een vijgenboom was, want die waren daar wel in dat land. Leer van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn takken zacht worden en de blaadjes uitkomen, weet je dat de zomer komt. Die is dan dichtbij. Zo weet je ook dat het einde voor de deur staat, wanneer dat, dingen die wij zagen, allemaal ziet gebeuren. Ik verzeker jullie, de mensen van deze tijd zullen dit alles nog beleven. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden blijven. En ook dat bracht mij bij een gelijkenis. Kennen jullie ook vast? De 10 wijze en de 10 dwaze maagden. Meisjes. Meisjes in verwachting op een feest. Een groot feest. Een bruiloftsfeest. Ik weet niet wie hier waren een paar weken geleden toen Jaap Dieleman hier was. Maar die heeft uitgelegd hoe de aanloop naar dat Joodse bruiloftsfeest, dat moment van trouwen, in elkaar zat. Ik vond het een geweldig beeld. De verhouding van de zoon die een meisje op het oog krijgt, naar zijn vader gaat, zijn vader vraagt om te bemiddelen. Die gaat naar de vader van het meisje, maakt daar een afspraak. Daarna ontmoeten pas, als het goed gaat, de jongen en het meisje elkaar, maken ook een afspraak. De jongen gaat met de boodschap: ik ga een huis klaarmaken. En ik kom terug als ik klaar ben. Dan kom ik je halen. En in dat geheel speelt wijn en een glas een rol. Ik vond het een geweldig beeld. Dat raakte me. En je leest ineens dit verhaal anders. Want Jaap vertelde: het meisje wist niet wanneer de jongen terugkwam. Want de jongen wist ook niet hoe lang hij bezig was om dat huis voor elkaar te brengen. In die tijd moest je nog een heleboel zelf doen. En hier kwam hij. De gasten wisten dat er wat aan de hand was, wisten het ook niet precies. En die lagen ergens aan de kant van de weg te wachten en worden moe en vallen in slaap. Kan je niet kwalijk nemen als je lang wacht onder de zon en je wordt loom. En op een gegeven moment sukkel je in slaap. En dan is er een hoop herrie en dan komt de feeststoet langs. En dan worden ze wakker. En dan gaan ze lampen klaarmaken. Althans, de ene helft. De andere helft heeft niet genoeg mee. Die waren niet voldoende waakzaam geweest. Op zichzelf, op een plaats, op een plek. Maar wat is dat slapen dan? Als je de gelijkenis gaat vertellen, want het is een gelijkenis. Het geeft een beeld naar ons eigen leven. Als je gelijkenis gaat vertalen naar ons leven, wat is dan de boodschap? Ik denk dat de boodschap is dat in het wachten wij gewoon deel raken, deel worden van het leven om ons heen. De dagelijkse gang van zaken, de zorg voor het leven, de zorg voor je bestaan, je baan, je carrière, je dromen, je wensen, alles waar ik het eerder over heb gehad, daar raak je in ingetrokken. En daarbinnen vergeet je nog wel eens dat je eigenlijk in de wacht staat, in de wacht bent. Dat is waar wij op hebben te letten. En dan zijn er tekenen. En als je wakker bent, als je kruik gevuld is en je bij hem hebt, dan begin je wakker te worden als die tekenen zich beginnen te ontvouwen. Als je in de verte de muziek begint te horen, weet je, er komt een stoet aan. Je gaat overeind en je maakt jezelf klaar. Je gaat scherper letten op de tekenen van de tijd. Weten jullie waar die gelijkenis staat? Als je Matteüs pakt, dan staat hij in Matteüs 25. Het hoofdstuk ervoor, Matteüs 24, is de aankondiging van de Heer Jezus zelf over de tekenen van de eindtijd. Waar ik al een aantal zaken uit heb gehaald. Het beeld over de vijgenboom staat daar onder andere. En het wordt gevolgd door het oppakken van Jezus en het aanbrengen naar datgene waar hij uiteindelijk geëindigd is als mens op deze aarde. Het is een plaatje midden in de boodschap van: let op, kinderen van de Vader, let op. Weet in welke tijd je staat, op welke plaats je staat in de tijd. En waar staan wij dan? Als je de Bijbel leest en volgt, Met alle verhalen kun je verdrinken in de verhalen zelf. In de momenten die er staan. Maar je kunt ook proberen om van begin tot eind er eens doorheen te kijken. Dwars door de koker van de tijd heen. Dwars door alle momenten van de tijd heen. Daar zitten beelden in. Beelden over de betrokkenheid van God op het leven van de mens. In eerste instantie gericht op vrienden die hij had als een Abraham. Maar ook gericht op een volk dat hij zijn volk noemde. En waar hij verbond mee sloot. Maar de hele Bijbel door zijn er allerlei signalen gegeven over de komst van onze Heer. Van de bruid, bruidegom. Toen nog als de jonge jongen die een oogje had op een bruid. En hij is gekomen. Dat moment is voor ons inmiddels geschiedenis. Maar in de Bijbel heel lang voorzegd totdat hij er was. En er is gesproken over een tweede komst. Die er nog niet is geweest. Wij zitten tussen die twee momenten in. En daar staan we, in het nu. En daar zat voor mij de vraag, de overdenking voor vandaag. Hoe sta ik daar? Hoe staan jullie daar? Met welk perspectief? Waarop lettend? Waarmee bezig zijn? Ook daar geeft de Heer ons een perspectief. Hij geeft een belofte aan zijn vrienden, aan zijn leerlingen, aan de discipelen. Laat uw hart niet bezwaard zijn. Vertrouw op God en vertrouw ook op mij. Waar mijn vader woont, zijn vele huizen. Hé, is weer een huis. Als het niet zo was, zou ik het u wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor u in orde te maken. Wanneer ik daarmee klaar ben, kom ik terug om u op te halen. Dan mag u voor altijd bij me zijn. Dat beeld wat Jaap gaf over die aanloop naar het huwelijk. Het staat er zo helder. Het staat er in stappen in ons eigen Bijbel. In het woord dat ons nagelaten is om ons een koers te geven. Om ons te bemoedigen, om ons te leiden. Een helder signaal. Wees gerust. Ik ga, maar ik ga een huis klaarmaken. En als ik klaar ben, kom ik jullie halen. Mijn boodschap vandaag is: leef in verwachting. Leef in een verwachting dat de Vader voor je zorgt. Naar de belofte in zijn woord. Dagelijks. Vertrouw hem. En geef hem en zijn koninkrijk de hoogste plaats in je leven. Laat dat de focus zijn van waaruit je in het leven staat en met de dingen bezig bent. Leef in de verwachting van zijn wederkomst. Het nu is niet alleen het nu. Er is iets wat gaat komen, wat ons gaat raken, wat ons gaat meenemen. En let op de tekenen van de tijd. Kijk om je heen. Wees niet verschrikt. Kijk om je heen. En zie het. Zie wat er gebeurt met die vijgenboom. Zie in de tekenen van de tijd de plaats waarin we staan. Wat er gebeurt. En zorg dat je gevulde kruik met olie bij je hebt. Wees bereid. Wees klaar voor het moment dat het signaal komt. Dat de bruidegom heel dichtbij is. Leef in de verwachting van het toekomstige leven. Er wacht je een huis bij God. Dat Jezus nu aan het bereiden is. Als je tenminste voor hem gekozen hebt. Maar let op. De Bijbel zegt ook dat je niet stil in een hoekje moet gaan zitten wachten en niks doen. Met het idee morgen is het wel gebeurd dus ik hoef niet meer te werken. Daar zijn waarschuwingen tegen. De boodschap is: geloof niet alleen. Wees ook daders van het woord in het hier en nu. Er is genoeg te doen. Er is genoeg zorg en ellende om je heen om je hand uit te strekken en van betekenis te zijn voor een ander. Maar leef in die verwachting op dat toekomstig leven. En houd dit vast. In de woorden van Habakuk. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Amen. Ik wil afsluiten kort met het gebed. Heer Jezus, ik dank u wel. Voor de geweldige boodschap en hoop die u geeft. Een hoop waarin wij in verwachting kunnen staan. Dank u voor uw belofte dat u een plaats klaarmaakt. Voor ons, voor later. En dank u voor alles wat u ons geeft. Om vandaag in het leven te staan en te zijn. Kinderen van één vader. Kinderen die uitkijken naar het moment dat u gaat komen. Maar die ook rondom hen heen kijken. Om te zien waar ze hun hand kunnen uitstrekken om een ander aan te raken, te helpen, te bemoedigen. Ik bid dat u ons geeft, Heere, dat we met wijsheid in dit leven zullen staan. En zo zullen kijken naar de dingen om ons heen. Dat we niet overal onze mening zomaar naar voren gooien. Maar onze hulp en ons dienen wel naar voren zetten. Om te zijn lichtdragers, Heere. Beelddragers van u. Ik bid, Heere, dat u onze harten vult met liefde. Dat u onze ogen, oren en hoofden vult met uw woorden. Met uw waarheid. Met uw leefregels. Zodat we zo in dit leven zullen staan. En zijn, Heer, lichten van u. Dank u wel dat u ons leidt. Dat u ons vult, Heer, en dat u ons bent voorgegaan. Amen.